Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Zo geen het recht wil treden, o Heere, gadeslaan, ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Gemeente, zingen wij van Psalm 130 en daarvan het tweede vers, Psalm 130, vers 2. Gemeente, doen we in uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen van Psalm 113, het eerste vers, Gijs, Heeren, Knechten, loof de Heere, loof zijn naam, verbreid zijn eer. 113, vers 1, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing, gemeente, vindt u in Jesaja 53. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons iegelijk naar zijn weg. Doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig geluk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij dus zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij willen dit winterseizoen weer een aanvang nemen met het behandelen van onze Dordtse leerregels. En wij beginnen bij hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. Dat ons spreekt over de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze. Ik lees u de artikelen 1 en 2 van hoofdstuk 2. God is niet alleen ten hoogste barmhartig. Maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich aan zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toren Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven, die opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Tot zover. Gemeente, in de voorbeden willen wij gedenken aan onze broeder van de Wetering. U kent de omstandigheden. Aan de oude broeder Immerzeel, wiens gezondheidstoestand snel achteruit gaat, maar die mag hunkeren naar de dag van zijn verlossing. Hij wenst wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn, want dat is zeer ver het beste. We willen de Heer danken voor de thuiskomst van broeder Voshart, die uit het ziekenhuis werd ontslagen. En vanmiddag werd ik gebeld door Simone Driessen dat Frankje vanmorgen weer in het ziekenhuis werd opgenomen in verband met een longontsteking. Ook een zaak die ik in de voorbeden van u wil bevelen, gemeente. Dit kind zou 11 oktober, zo God het geeft, gedoopt worden. Het zou toch bijzonder tragisch zijn als dat niet zou kunnen doorgaan. Een moment waar we zo naar hebben uitgezien als gemeente. Laat ons bidden. Heren, op deze zonovergoten dag mogen wij samenkomen in uw huis. Uw grootheid en heerlijkheid komt zo rijk openbaar in de schepping. De schepping bezingt uw lof en we hebben samen ook uw lof mogen bezinnen. Geloofd zij God, zo mochten we inzetten vanmiddag. U bent het immers waard om de lof en de eer en de dankzegging te ontvangen van nu aan tot in alle eeuwigheid. Heere, leer ons u te loven en te prijzen. Omstandigheden in het leven kunnen het zo maken dat de harpen aan de wilgen hangen en dat wij alleen maar kunnen klagen. En dat het dan een klacht mag zijn van een levend mens. Een iegelijk klagen vanwege zijn zonden. Maar om nu met die klacht tot u te naderen en te smeken om vergeving, want dat is altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. En wij bidden om de leiding en hulp van uw Heilige Geest in het woord der prediking. Schenk daarbij alles wat nodig is, Heer, in het spreken en in het luisteren. Neem ons gevangen onder de waarheid van uw getuigenis. En geef dat zondaren tot nieuw leven mogen komen. En geef ook dat uw kinderen versterkt mogen worden door datzelfde woord. Dat het brood des levens mag betekenen tot versterking, tot verdieping van het leven des geloofs. Dat u zij met allen die niet met ons konden samenkomen, de zieken. We bidden u in bijzonder voor de oude broeder Immerzeel, die steeds meer achteruit gaat, de krachten wijken. Maar Heere, wat is het groot dat hij zo rijk van u mag spreken, dat hij mag weten in wien hij geloofd heeft, en dat hij zo kon het zijn in mag gaan, in de vreugde des Heren. Gedenk ook zijn vrouw, sterk haar heden in het bijzonder, nu toch gezien gaat worden dat het moment van afscheid wellicht aanstaande is. Gedenk haar met de kinderen en de kleinkinderen. Betoon het, Heere, dat u ook hun nood peilt en ook genadiglijk in die nood wil voorzien. Zeggen u dank dat onze broeder van de Wetering in uw huis mag zijn. Wil ook hem uw zegen schenken met zijn vrouw en kinderen. U kent de omstandigheden waaronder zij hier zijn. Wat een wonder, Heere, dat ook zij nog onder de bediening van uw woord mogen komen. En daarin beoogt u toch die enige troost beiden in leven en sterven weg te schenken aan het hart. Opdat wij zouden leven. Leven tot uw eer. Er zijn weer zorgen in het gezinnetje Dries. O Heer, we waren zo verblijd dat het zo goed mocht gaan. Wat hebt u toch betoond bemoeienissen met deze ouders en kinderen te hebben. En daarom is het ook met vrijmoedigheid dat wij naderen tot de troon van uw genade en willen bidden, gedenk dit jonge leven. Geef dat de medicijnen die aangewend worden zullen helpen. Het zou groot zijn, Heer, als we ondanks deze tegenslag samen met deze ouders en kinderen over enkele weken hier voor uw aangezicht mogen staan. Opdat de tweelingen teken en zegel van uw genade verbond zou mogen ontvangen. Heere, gedenk dit kind, gedenk de ouders naar de grootheid uw barmhartigheid. Dank u dat gij de heer Voshart weer thuis wilde brengen uit het ziekenhuis. Ook al zijn er nog zorgen, ook al is er nog pijn, geef dat hij weer genadiglijk zal mogen herstellen, dat mag leven in zijn hart. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hopen is op u alleen. Heere, gedenk uw kerk, uw gemeente, waarvan wij deel mogen uitmaken. Wil vanavond schenken dat we een uitdeler mogen zijn van de medegelei genade Gods. Dat we niets achter zullen houden, Heere. Dat vloek en zegen, eeuwig wel en eeuwig wee, onverkort aan de gemeente gepredikt zou mogen worden. Niet ziende op mensen, maar ziende op die grote leraar der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus. Bidden u ook voor het werk van de evangelisatie. Als u het geeft, mag er nog zaterdag weer een dienst worden gehouden. Geef dat zij die hun arbeid daaraan mogen verrichten, zich gesterkt mogen weten door uw hulp en door uw bijstand. En wil ook dit werk in uw koninkrijk zegenen, opdat uw koninkrijk uitgebreid zou mogen worden. O, wil mensen die vervreemd leven van uw woord en van uw dienst naderbij trekken door de kracht van woord en geest. Bidden u voor de zending. Bidden u voor evangelisatie. Waar dan ook in deze wereld. Wil uw knechten in uw dienst bedienen uit uw heiligdom. Wil ze bedouwen met de geest van Pinksteren. Opdat ze wereldwijd dat woord van vrije genade mogen uitdragen. Heere, gedenk onze overheid, ons vorstenhuis, de regering, de volksvertegenwoordiging, provinciale gedeputeerde staten, gemeenteraad, college van BNW. O, wil ook op plaatselijk niveau bekering schenken. O Heere, dat men het mag zien, dat in het onderhouden van uw geboden grote loon ligt. En dan mogen we toch onze verontrusting uitspreken over de koers die onze burgerlijke overheid vaart in deze gemeente. Heere, schenk nog een wederkeer dat gezien mag worden op de grote waarden die gij in uw woord aan ons hebt geschonken, opdat in uw woord ook hun gangen en treden vastgemaakt zouden mogen worden tot voordeel van alle onderdanen die gij aan hun zorg hebt toebetrouwd. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. Bereid ons een gezegende uur. Wil de boze aan banden leggen. Wil voorspoedig rijden op het woord uw waarheid. Uw naam verheerlijken. Zondaren toebrengen. Uw kinderen vertroosten. Tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, namens de Centrale Kerkraad wordt u meegedeeld dat in de vacature van dominee Gerbrandi een toezegging van beroep is uitgebracht op dokter W.J. van Asselt uit Bennekom. Wij herinneren u aan de Bijbelkring die morgenavond voor de eerste keer zal worden gehouden in de Augustijnenkerk aanvang 8 uur. En wij hopen vele gemeenteleden, jong en oud, daar te kunnen ontmoeten. Er wordt wel eens gezegd, na een belijdenisseizoen zal het fijn zijn als we nog eens bij elkaar kunnen komen. Wel, ik denk dat dit een goede gelegenheid is, zodat ook zij die de belijdeniscatechese afgelopen jaar of enkele jaren daarvoor volgden, daar elkaar weer kunnen ontmoeten rondom Gods woord. Wij herinneren u ook aan de open huisevangelisatie aanstaande zaterdag in de Augustijnenkerk. U krijgt nu gelegenheid om uw gave af te zonderen voor de dienst des Heren. Eerste collecte is bestemd voor de diaconie, voor algemene diaconale doeleinden, waarbij met name de hulpverlening centraal staat, zowel bij rampen in binnen- en buitenland en het maatschappelijk werk. En de tweede collecte is bestemd voor pastoraat en eredienst. U hebt daarover kunnen lezen in Hervormd Dordrecht. En de open schaalcollect aan de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Zingen wij nu ter inleiding op de prediking van Psalm 89. En daarvan de versen 8, 12 en 15. 89 vers 8, gij toch, gij zijt hun roem. Het 12e vers, gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. En tenslotte het 15e vers, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. 8, 12 en 15 van Psalm 89. Gemeente, we hopen na toch wel lange tijd weer verder te gaan met de behandeling van de Dordtse leerregels. En misschien zijn er anderhands wel voor wie dat een teleurstelling betekent. Moet dat nou weer? Ik vind het allemaal zo moeilijk. Misschien vindt u het wel saai. Maar ik kan me ook voorstellen dat er zijn onder ons die zeggen, oh heerlijk. Die rijke Dordtse leerregels, hoe meer ik ervan kan leren, hoe liever het me is. Maar hoe het dan ook mogen zijn, gemeente, ik geloof dat we allemaal, jong en oud, zoals wij hier zijn vanavond, meer dan ooit dat rijke onderwijs van de Dordtse leerregels brood nodig hebben. Wat zijn de Dordtse leerregels hoogst actueel? Misschien mogen we wel zeggen dat juist in de tijd waarin wij leven er dringend behoefte is om onze Dordtse leerregels te verstaan. Meer dan ooit. Van alle kanten wordt er aan de belijdenisgeschriften getornd en niet het minst aan de Dordtse leerregels. En wij kunnen gerust zeggen, gemeente, dat onze kerk veel verder van huis is dan in de tijd dat deze Dordtse leerregels geschreven werden. Denkt u alleen maar aan zaken als schriftgezag, dat speelde in die tijd nog niet. De remonstranten bogen onvoorwaardelijk voor de waarheid van het getuigenis van God. U moet er nu eens mee komen. In onze kerk, ja, in onze vaderlandse kerk. Heeft de schriftkritiek zijn vernietigende werking gedaan, tot op de dag van vandaag. Wat denkt u van het ontkennen van de erfzonde? Wat denkt u aan het ontkennen van de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden? Zou in de hoofden van de remonstranten niet zijn opgekomen. En wat denkt u van het verzet tegen de leer van de verzoening door voldoening? Kortom, gemeente, zaken die het hart van het evangelie raken. Ze staan allemaal op de helling. En wanneer wij kuiterd moeten geloven, is er in onze dagen geen sprake meer van een algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals we dat zojuist nog verwoord hebben. Maar zijn bestseller, de top 10, daar maakt zijn boek van uit, heet het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Alles gaat in dit moderne denken op zijn kop. En wat blijft er over? Wel, de mens wordt helemaal teruggeworpen op zichzelf. Hij moet het allemaal zelf doen. En daarom, als we daarop zien, gemeente, dan mogen we wel zeggen, wanneer wij deze Dordtse leerregels voor ons hebben, dank u, Heer, dat u in uw voorzienigheid en in uw trouw deze heerlijke belijdenisgeschriften aan ons gegeven hebt. Opdat wij en onze kinderen, ons nageslacht, bewaard zouden worden bij de leer die naar de godzaligheid is. Bij de leer der schriften. En dat is een leer waarbij de zon daar op het diepst wordt vernederd en God op het hoogst verhoogd. Maar dan moet er wel kennis zijn van de belijdenisgeschrift. En die kennis ontbreekt bij velen onder ons. En vandaar dat we er ook zoveel problemen mee hebben als ze worden behandeld in de leerdiensten. Maar we mogen vanavond dan toch beginnen. En dan wil ik u vragen, gemeente, probeer bij de les te blijven vanavond. Zeg niet a priori, ach, het is toch allemaal veel te moeilijk voor mij. Ook jullie jonge mensen. Ik heb geworsteld met deze preek. Ik heb geprobeerd om op een zo eenvoudig mogelijke wijze deze zaken voor te bereiden. Zodat een kind, en dan denk ik niet aan het kleinste kind natuurlijk in de gemeente. Dat ook de jongens en meisjes onder ons het zouden kunnen begrijpen. En nou zijn we allemaal, zoals we hier staan en zitten, geheel afhankelijk van de bediening van de Heilige Geest. En laat dat dan ons gebed zijn in onze kerkbank. Heren, kom erin mee, opdat we de woorden die gesproken staan te worden, zullen mogen opeten. Dominee Stoutjesdijk heeft het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels samen met u behandeld. En dat handelde heel nadrukkelijk over de verkiezing. Een troostvol leerstuk waarbij het eengezet is dat de zaligheid van een zondaar geheel voor rekening komt van de drie-enige God, van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En daarin hebben wij mogen horen, gemeente, hoe de gevallen mens het voorwerp blijkt te zijn van Gods onbegrijpelijke zondaarsliefde. En wat is dat een wonder? Een bepaalde hoofdstuk 1 ons vooral bij Gods eeuwige verkiezing en verwerping. Bij Gods werkende eeuwigheid dus. Bij zijn besluiten zoals Paulus dat formuleert van voor de grondlegging der wereld. Hoofdstuk 2 dat wij vanavond willen beginnen te behandelen plaatst ons in de tijd. Immers dit hoofdstuk spreekt over van de dood van Christus. Dat is een zaak die is afgespeeld in de tijd. En de verlossing van mensen door deze. En dat is ook een zaak die ons tijdelijk leven wel degelijk aangaat. En daarmee plaatst onze Dordtse Vader ons als het ware met beide benen op de grond vanavond. Want wat willen zij ons leren? Wel dat die eeuwige verkiezing waarover ze gesproken hebben in hoofdstuk 1 alles te maken heeft met het offer van de Heer Jezus Christus. Oh, laten we dat toch nooit uit het oog verliezen, gemeente, dat waar wij over de verkiezing spreken ook altijd over Christus spreken, omdat het een verkiezing is in de Heer Jezus Christus. Calvijn zegt dat zo wonderschoon, dat Christus de spiegel is van de verkiezing. Ziende op Christus, mogen wij zien op onze eeuwige verkiezing van Gods wegen. God verkiest en verwerpt, jazeker. Maar ook, en we moeten met twee woorden spreken, God heeft zijn Zoon gezonden naar deze wereld, om, zo zegt het woord van God ons, te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En nu komt die verkiezende God regelrecht op u en mij af. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat brengt God dan die eeuwige verkiezing dichtbij, gemeente, in het woord van de prediking? Hij plaatst ook vanavond zijn Zoon voor ons. In het woord van de prediking. Met die allesbeheersende vraag. Niet, ben ik wel uitverkoren? Maar met deze vraag, wat denkt u, wat denkt jou van de Christus? Dat is de vraag die ons leven moet beheersen. En daarbij zendt God ook nog zijn geest, gemeente. O wonder van goddelijke genade. Die geest die van de Vader en de Zoon uitgaat en het ons doet verkondigen. Die de Zoon verheerlijkt in het woord der prediking. En dat woord wil God gebruiken om dode zondaren levend te maken. Om ze te roepen vanuit de duisternis tot zijn licht. Opdat wij tot deze Christus gebracht zouden worden. Zodat wij in hem en door hem het eeuwige leven zouden mogen ontvangen. Wel nu, van deze Christus mocht Dordrecht in 1618 en in 1619 juichen. En in navolging van onze vaderen mochten wij vanavond, anno 1992, amen zeggen op het getuigenis van onze vaderen aangaande Christus, waar wij gezongen hebben vanuit Psalm 89. En onze koning is van Israëls God gegeven. O, laten we dat toch steeds voor ogen houden, gemeente. Dat die God van die eeuwige verkiezing ook de God is van Bethlehem. Wat wordt het dan toch zichtbaar, nietwaar? Dan is geen theorie, dan is praktijk. De God van de eeuwige verkiezing is ook de God van Golgotha. De God van de eeuwige verkiezing is de God van Paas. Hij is ook de God van de hemelvaart. Hij is de God van Pinksteren. De God van de eeuwige verkiezing is de God van het genadeverbond. Dat is de God van de heilige doop. Dat is de God van de tafel van het verbond. En die God mogen wij jou prediken vanavond. Want die God van de eeuwige verkiezing, en dat is nou zo'n geweldige zaak, gemeente van Dordrecht, is ook de God van de prediking. En die God, die spreidt zijn handen uit vanavond. En hij roept het u allen toe, niemand uitgezonderd. Wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde, en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. En deze God nu, zeggen onze vaderen, is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar hij is ook ten hoogste rechtvaardig. En dan merkt u wel dat onze vader hier twee deugden van God opzommen. Twee deugden, een beetje ouderwets woord, maar daarmee bedoelen ze te zeggen twee eigenschappen van God. Wij hebben ook allemaal eigenschappen, nietwaar? Sommige eigenschappen zijn heel karakteristiek voor ons zijn, voor ons wezen. Je kunt soms iemand herkennen aan zijn eigenschappen. Wel nu, hier worden de eigenschappen van Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid genoemd. En daarin sluiten de Dordtse vaderen helemaal aan bij zondag 4 van de Heidelberger Catechismus. Want daar wordt ook gevraagd, is God dan niet barmhartig? Antwoord, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Weet u, merkt wel dat hier de vaderen de opstellers van de Heidelberger Catechismus helemaal volgen. Ze zeggen eigenlijk precies hetzelfde. Want als we dat, wat ik zojuist heb gelezen vanuit zondag 4, nog eens projecteren op dat wat we hier lezen in artikel 1, dan lezen we eigenlijk woordelijk hetzelfde. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich als een woord geopenbaard heeft vereist, dat onze zonde tegen zijn oneindige majesteit, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid van God genoeg geschiet. Nou, zo'n beleide gemeente, zoals onze vaderen dat hier doen, en zoals ook de Heidelberger dat doet, dat staat nou werkelijk haaks op ons moderne denken. U kent dat, u herkent dat ongetwijfeld in de ontmoeting met mensen. Dan worden bepaalde eigenschappen van God overbelicht. En dan met name natuurlijk Gods liefde en Gods barmhartigheid. Maar men haalt ze wel naar voren ten koste van Gods gerechtigheid en van Gods heiligheid. God is toch liefde, zeggen we dan. Ach jongens en meisjes, jullie hebben dat toch ook meerdere malen zo in gesprekken met andere vrienden en vriendinnen wel eens gehoord. Als God nou liefde is, hoe kan hij dan mensen voor eeuwig naar de hel verwijzen? Dat kan toch niet? Met zo'n God, laten we nou maar heel eerlijk zijn, gemeente, kunnen we eigenlijk niet uit de voeten. En dat blijft niet beperkt door de mensen buiten, tot de mensen buiten de kerk. Nee, dat gaat ook de mensen binnen de kerk aan. Dat gaat zelfs predikanten aan. Het is nog maar enkele weken geleden dat ik een collega predikant sprak. En die zei tegen me, God is veel barmhartiger dan dat wij wel denken. En zei hij daarbij, ik geloof absoluut niet in een eeuwige straf. Een tijdelijke straf kon hij nog wel accepteren. Maar eeuwig naar de hel, eeuwig naar de rampzaligheid, dat kon in de visie van die predikant niet bestaan in verhouding tot Gods liefde en tot Gods barmhartigheid. Maar dan moet ik er wel bij zeggen dat deze collega predikant de predikant was die ook die belijdenisgeschriften ondertekend heeft. Ook die Dodse leerregels gesigneerd heeft. Ach, en zo zien we dat het ondertekenen van de belijdenisgeschriften door dienstdoende predikanten ook een wassen neus is. De ondertekening wordt wel vereist, maar als men daarna de dwaling op de kansel verkondigt, is er geen haan die er naar kraait in onze vaderlandse kerk. Maar Dort leert anders, gemeente. En Dort leert anders op grond van de schrift. U merkt hier wel dat Gods eigenschappen niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Nee, en ze volgen daar in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Onze vaderen gaan ervan uit dat God, zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis dat verwoordt, een eenvoudig geestelijk wezen is. En dan vraag ik weer aandacht, jonge vrienden ook. Als je nou zo'n term hoort vallen in de preek, eenvoudig geestelijk wezen, dan zeg je, wat bedoelt die dominee daar nou mee? Wel, ik zal proberen uit te leggen. Wat wil dat nou zeggen dat God een eenvoudig geestelijk wezen is? Wel dit. Dat God niet samengesteld is uit dit en dat. Met andere woorden, dat God een beetje rechtvaardig is en dat hij nog een beetje meer barmhartig is. Nee, God is volmaakt rechtvaardig. Onze vaderen zeggen hier, hij is ten hoogste rechtvaardig. Dat is een alles overtreffende trap. Hij is ten hoogste rechtvaardig. En hij is ten hoogste barmhartig. En zo zouden wij van alle eigenschappen van God kunnen zeggen dat hij dat ten hoogste is. Dat hij dat op volmaakte wijze is. God is ten hoogste wijs. God is ten hoogste goed. God is ten hoogste geduldig. Noem maar op. God is ten hoogste almachtig. En dan wil ik er tegelijkertijd bij zeggen dat wat God is, dat is hij altijd tegelijkertijd. Dus God is niet de ene dag zus en de andere dag zo. Nee, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Dus God is altijd barmhartig. God is altijd rechtvaardig. God is altijd wijs. God is altijd goed. En dan tenslotte wil ik nog van het eenvoudige goddelijke wezen zeggen. Dat wij zijn eigenschappen nooit kunnen scheiden. We kunnen ze wel onderscheiden, dat doet de schrift ook. He, er is barmhartigheid en er is rechtvaardigheid in God. We mogen ze wel onderscheiden, maar niet scheiden. En ook al kunnen wij dat door ons verduisterde verstand niet begrijpen, gemeente, het is ook geen zaak van begrijpen. Ten diepste kan het alleen maar bewonderd worden, kan het aanbeden worden. God is groot en wij begrijpen hem niet. Het hoeft ook niet. Ik hoef God niet te begrijpen. Het is ook de dwaasheid gekroond. Mens wil, en daar zie je de oerzonde van de mens, die wil God kunnen begrijpen. Hij wil als God zijn. Nou, en daar zitten we dan. Mensen met zo'n schedeltje. En daar zit dan een grijze massa in met wat kronkels. Dat hebben we ook van God gekregen. Ingenieus heeft de schepper ons samengesteld. En dan willen wij, beperkte mensen die we zijn, God kunnen begrijpen. Wat een grenzeloze hoogmoed. O gemeente, probeer het nooit. Wat zou het groot zijn als je dat nou eens los kon laten. En dat je die God nou alleen maar wilde loven, prijzen, eren, groot maken vanwege zijn majesteit, vanwege zijn grootheid, vanwege zijn heerlijkheid. De vaderen die willen God niet begrijpen. Ze laten de eigenschappen van God staan. Ook Gods gerechtigheid. En dat moet ons opvallen, dat ze zich daarbij dan beroepen op Gods woord. Dat staat er niet voor niks tussen haakjes bij hier in dat eerste artikel. En zijn gerechtigheid gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Kijk, daar heb je het nou. Die mensen, die weten hun leren verankerd in de schrift. Het gaat er dus niet om hoe ik of jij of u over de gerechtigheid van God denkt. Maar het gaat erom wat het woord van God ons daarover zegt. En dat blijkt norm te zijn voor onze vader. En dan brengen ze dat hier in verband met onze zonde. Ze zeggen, wij hebben zonde begaan tegen zijn oneindige majesteit. Wel nu, zeggen ze dan. Gods gerechtigheid, die allervolmaakst is, die eist niet anders dan tijdelijke straffen en eeuwige straffen. Beide naar ziel en lichaam, beide. En dan voegen ze er nog bij, dat wij daar niet aan kunnen ontkomen. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan. Dat betekent heel concreet dat God zijn recht ten allen tijde handhaaft. Dat recht van God is onwrikbaar. Daar is niet aan te tornen. En waarom niet? Wel, als God met eerbied gesproken zo zou doen ten aanzien van de zonde die tegen zijn oneindige majesteit is begaan, God geen God meer zou zijn. Nee, de heilige wet van God, waarin de rechtvaardigheid God zo nadrukkelijk gesteld werd, die moet ons voor eeuwig verdoen op grond van dat goddelijke recht. De Bijbel zegt het ons, vervloekt is een ingeluk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En dan kun je misschien afvragen, hoe kunnen die Dodse vaderen dat nou zeggen? Oh, hoe kunnen ze het daar nou toch zo mee eens zijn? Terwijl mijn hart stijgert als ik deze dingen hoor, zo zegt misschien een jongen of een meisje in de kerk. Gemeente, dat hebben ze nu uitsluitend en alleen door genade mogen leren. Dat onze vaderen dit hebben kunnen en mogen belijden, dat is het werk geweest van de Heilige Geest die woonde in de harten van onze vaderen. Ze hebben het mogen zien met verlichte ogen van het verstand, dat zij door hun zonde zich rechtstreeks tegen de oneindige majesteit van God gekeerd hebben. En dat zij zich daardoor Gods tijdelijke en Gods eeuwige straffen waardig gemaakt hebben. En dat is voor hun geen theorie geweest, dat is praktijk geweest. Zij hebben het beleefd en beleden wat wij vanavond samen gezongen hebben. Zo gij in het recht zou treden, o heren en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Nou, waar dat nu waarheid is, in uw hart, in jouw hart en in mijn hart, daar ligt het antwoord voor de hand. Wie kan er dan bestaan, als God nou werkelijk met mij zou doen, naar mijn zonden, miljoenen zonden gedurende ons leven. Wie zal dan bestaan? Niemand, Heer. U niet, jij niet, ik niet. En nu zien wij onze vaderen niet marchanderen met de rechtvaardigheid Gods. Nee, wat hebben deze mannen dat ten volle mogen aanvaarden in hun leven. En ze behoren ze hier als het ware vanuit de grond van hun hart belijden. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En waar dat nou werkelijkheid mag zijn in ons persoonlijk leven. Ja, daar komen wij toch wat ons betreft, gemeent. En ik hoop dat de Heer het daar ook in uw leven en jouw leven op aan zal leggen. Dan komen wij toch wat ons betreft voor de totale onmogelijkheid te staan om zalig te worden. Hoort u wat ik zeg? Wat ons betreft. Immers, ik kan mezelf nooit van dat rechtvaardige oordeel van God verlossen, welke straffen wij niet kunnen ontgaan. Kijk, en waar dat nou nood mag zijn, daar komt toch die vraag van de Heidelberger. Is er dan nog een weg? Is er dan nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan? Oh, en nou zien we eigenlijk in dat eerste artikel, waar de wet ons allemaal schuldig stelt, waar Gods recht ons allen moet verdoemen, gemeente. Niemand uitgezonderd, echt niet waar. Daar zien we eigenlijk al het evangelie geopend worden. Er wordt een escape geboden, een ontsnappingsmogelijkheid, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. En dat wordt nou in dat tweede artikel uitgewerkt. Oh, nu komt dat heerlijke tweede artikel aan de orde. Nu worden de evangeliesluizen geopend. Nu gaat God ons doen verkondigen dat er in de Zoon van zijn eeuwige liefde een mogelijkheid is voor u, voor jou en mij om zalig te worden. Wat ons betreft zijn de deuren potdicht, is er geen mogelijkheid. Maar nu gaat God die weg openen in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Luister maar, alsof wij zelf niet kunnen genoeg doen, dat is uitgesloten. En wij onszelf ook nooit van de toren van God kunnen bevrijden. Geloven we dat, gemeente? Dat die toren op ons rust van nature? Dat we er nooit onderuit kunnen komen? Wel, nu staat er dan, heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven, die opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Voor ons onmogelijk. Geen mens die aan de gerechtigheid van God genoeg kan doen. Nu niet en nooit niet. Laten we alle pogen wat dat betreft maar opgeven. Maar dan hier dit heerlijke getuigenis. Hoe nu God een weg ter ontkoming opent. Een verse weg, zegt de Bijbel. Een levende weg, zegt de Bijbel. Een aanbiddelijke weg, gemeente. Want bij de rechtvaardige God, bij de heilige en hoogste majesteit, blijken nu oneindige barmhartigheden voorhanden te zijn. Barmhartigheden die roemen tegen een welverdiend oordeel. Kijk, dat is nou dat onbegrijpelijke. Het is een tekst die heel bekend is. Maar in het licht van zo'n uitleg ga je het misschien verstaan, dat God nou in zijn toorn des ontfermens gedenkt. Wonder kunnen wij nooit bij elkaar krijgen. Maar dat is nu alleen in God mogelijk. Dat is alleen te aanbidden. Weet u, als wij nu gelovig mogen luisteren vanavond, en ik hoop dat er velen zijn voor wie dat mag gelden. Als wij nu gelovig mogen luisteren vanavond, dan horen we in dat artikel 2 Gods ingewanden als het ware rommelen van barmhartigheid en van ontferming. Hier mogen wij blikken in het welbehagen van God, door in deze woorden zijn zoon present te stellen, waarvan wij mogen weten dat door zijn hand het welbehagen van God gelukkiglijk, dat is voorspoedig, zal voortgaan. En hoe komt God daar nou toe? Omdat hij jou zo'n aardig jongen of meisje vindt? Omdat hij u zo'n lieve vrouw of lieve man vindt? Oh nee. Oh nee, God is in zichzelf bewogen. Ik doe het niet om uwentwil. Het zij u bekend, o huis Israëls. Ik doe het om mijn grote naamswil. En dan is die bewogenheid van God zo groot, dat hij het liefste wat hij heeft, dat is zijn enige en veelgeliefde zoon, tot een borg geeft, zo zeggen onze vader hier. Dat wil zeggen dat hij zijn zoon geeft als iemand die de straf draagt, als iemand die de schuld overneemt, en dat totaal en dat radicaal. Kijk, dat is nou oneindig. oneindige barmhartigheid. Zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven. Gemeente, laten we nou toch eerlijk zijn. Als je nou toch zo'n prediking hoort vanavond, dan kun je toch nooit meer zeggen, wat zijn die dotse leerregels toch dor. Dat is toch geest en leven. Dat is toch geen droge leerstof. Kom nou toch. Dan springt je hart toch op van zielenvreugd. Kijk wat dit nou toch leven mag voor de ziel. Daar ontsluiten zich in dit artikel de poorten van Gods gerechtigheid. En dan niet om mij te verdoemen, maar omdat ik daardoor in zal gaan. Omdat ik behouden zal worden in en door Jezus Christus. God staat er, heeft zijn zoon gegeven tot een borg. Op dat, ja, het staat er, gemeente. En dat is nou gegrond op de schrift. Daar kom je dan nooit bedrogen mee uit. Het ligt zo eeuwig vast in het getuigenis van de waarheid zelf. Hij geeft zijn zoon op dat. Lees het toch mee. Opdat hij voor ons zou genoeg doen. Dat is evangelie. Rijker en voller en dieper als dat het hier in dat artikel staat, kan ik het nooit preken. Dan is het maar stamelen wat mij betreft. Het staat er, hij doet genoeg voor mij. Daar gaat het toch om? Dat we onze eigen naam hier mogen invullen. Het gaat er niet om dat wij een of ander dogmatisch leerstellig getuigenis aan zitten te horen vanavond. Nee, de grote vraag voor u en mij is, weten we ons nou door het geloof daarbij betrokken? Weten we ons daarop betrokken? Daar gaat het toch om dat persoonlijke. We luisteren niet voor elkaar, we luisteren voor onszelf. En mogen we het dan ook zeggen, gegeven tot mijn borg. Waar dat waar mag zijn. Daar geldt dit, dat hij de straf voor mij gedragen heeft. Daar geldt dit, dat hij de wet voor mij vervuld heeft. Daar geldt dit, dat hij de schuld op zich genomen heeft. Kijk, ik heb het geleerd dat ik in de eeuwigheid die prijs der zielen, dat rantsoen niet kan voldoen. Maar nou mag ik horen, en dat is evangelie, zo rijk, dat hij het doet. Ja, meer nog, dat hij het heeft gedaan. Hij heeft het gedaan, gemeente. Hij heeft de schuld betaald. Hij heeft de straf gedragen. En dat op een volmaakte wijze. Hij heeft het gezegd. Het is volbracht. Vader, het doel is bereikt, hoor. Ik heb uw naam verheerlijkt in mijn kruisdood. U kunt niks meer op mij tegen hebben. Maar de consequentie daarvan is ook dit. Dat u niks meer tegen kunt hebben op al degene die gij mij gegeven hebt. Al dan liggen ze voor rekening van die borg. Dat is toch wat, lieve gemeente. Lig je al voor rekening van die borg? Mag je het weten dat hij nu voor u volkomenlijk betaald heeft? En dat nou God niks meer op u, op jou tegen kan hebben. Wat wordt dat werk van Christus hier toch groot gemaakt, verheerlijkt. En waarom? Wel omdat hij, zo zeggen de leerregels, zonde en vervloeking geworden is aan het kruis. Dat is ook bijbels. Paulus spreekt daarvan, hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Wat een troost. Zonde en vervloeking geworden voor mij. Wie kan dat begrijpen? Wie kan dat bevatten? De remonstranten wilden er niks van weten. Vandaar dat onze vaderen daar hierover spreken, want zij loochenden met der daad het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus. ik voor u daar geen anders eeuwig gedood zou moeten sterven. Ze gruwden ervan, gemeente. Weet je wat die remonstranten zeiden? De gevallen mens ligt niet onder de toren van God. De gevallen mens die ligt onder Gods liefde. En daarom hoeft er helemaal niet genoeg gedaan te worden. Nee, aan Jezus kunnen we zien hoe God de zonde kan straffen. Maar nu moeten wij mensen Jezus alleen maar volgen. Wij moeten hem volgen in zijn geduld en in zijn liefde en in zijn gehoorzaamheid. En daar zijn we toe in staat, want wij hebben een vrije wil. Zo zeiden de remonstrant. Hoort u dat? Dus daar wordt helemaal de plaatsvervanging van Christus, hij voor mij, wordt helemaal weggenomen. En die verzoening bestaat dan alleen in het navolgen van Jezus. Nou, en wat blijkt nou, en daarom is het zo belangrijk, gemeente, dat u de Dordtse leerregels kent. Die dwaling van de remonstranten is springlevend alleen, verpakt in een ander jasje. Ik heb pas het boek gelezen van dokter Wiersinga, een gereformeerd theoloog, Geloven bij daglicht. En daar wordt die leer van de verzoening door voldoening ook aan de kaak gesteld. Dan moet je eens luisteren, jongens, wat Wiersinga zegt. Hij zegt, wat is dat voor een God die genoegdoening wil hebben voordat hij kan vergeven en verzoenen? Wat is dat voor een God die zo'n bloedige ruil aangaat, die terwille van zijn eer en van zijn rechtvaardigheidsgevoel een zondebok aanwijst? Wat is dat voor een God die een kruisiging in scène zet en ze zo niet alleen risico's laat lopen, maar hem ook nog eens een keer bewust opoffert? Nee, zegt Wiersinga, in zo'n verzoening kan ik niet geloven. Dat gaat over mijn hart heen, dat gaat over mijn hoofd heen. Zo'n borg en middelaar, zegt hij, hebben wij verloren. Dat noemt Wiersinga de middelaar van de kerkelijke traditie. En wat blijkt dan? Ja, kijk, als er dan geen verzoening door voldoening is, wat dan? Wel, dan moeten mensen doen. Dat is natuurlijk ook de oplossing van Wiersinga. Dat ligt voor de hand. En wat zegt hij dan, die zichzelf verzoent met zijn naaste, die is verzoend met God? Letterlijk zegt hij dit. De verzoening met God, goed luisteren, de verzoening met God is afhankelijk van de verzoening tussen mensen onderling. Nou, daar heb je de verzoeningsleer van Wiersinga. Vreselijk. O, gemeente, voelt u nou hoe rijk het is dat we die Dordtse leerregels mogen hebben? Ben je er niet dankbaar voor? Een belijder is waarmee we mogen staan op de bodem van het woord. Want die Bijbel, die tekent mij dat lijden en sterven van de Heer Jezus Christus als plaatsvervangend. Ik heb natuurlijk niet voor niks vanavond Jesaja 53 gelezen. Daar staat waarlijk, dat wil zeggen, het is echt waar. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Is dat geen plaatsvervanging? Jezus heeft het zelf gezegd tot zijn discipelen. De goede herder die stelt zijn leven voor zijn schaap. En Paulus heeft dat ook gezien en mogen beleven. Hij zegt in de gelaten brief, Christus heeft mij lief gehad en heeft zichzelf voor mij overgegeven. Nou, en als Paulus dan die Christus mag zien, dan is die Christus hem alles geworden. Dat kunt u toch wel begrijpen, nietwaar? Tenminste, ik hoop het, dat u het mag verstaan met het hart. Dat hij die Christus nou uitnemend lief heeft gekregen, die voor hem nou een vervloeking werd aan het kruis. Die nou al die vuile zonden van Paulus op zich wilde nemen.
En waar Paulus nu zo nauw door het geloof zich op deze Christus betrokken mag weten. Dan mag hij zelf zeggen, en dat is geloofstaal, ik ben met Christus gekruisigd. Ja, dat is wat, hè. Ik ben met Christus gekruisigd. De zonden van Paulus zijn met Christus aan het kruis genageld. Weg. Ja. En dan zegt hij, ik ben met hem begraven. En ik ben met hem opgestaan. In een nieuw leven. En dan gaat hij zo ver, gemeente, dat hij zegt, ja, maar ik leef niet meer. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Ach, dan heeft Paulus ook zijn vlees nog, dat weet u. Kijk, in zichzelf heeft Paulus niks. Hij heeft niks en hij is niks. Dat zegt hij ook, door de genade Gods ben ik dat ik ben. Maar waar hij zich in die levende geloofsgemeenschap met Christus verbonden mag meten, daar mag hij roemen in hem. Ook al is de zonde hem nog menigmaal tot een last, en hij weet dat hij dat tot zijn dood toe zal ervaren, maar toch, hij weet waar ze gebleven zijn. Dat vlees onderwerpt zich aan de wet van God niet, het kan het ook niet. Maar die in Christus is, die is een nieuw schepsel en die zondigt niet. Is dat nou niet tegenstrijdig? We gaan eindigen, gemeente, Christus de rechtvaardige straf. En ik dan de vrijspraak. Dat is nou op genade, op grond van recht. Kijk, dan leer je het recht van God even zozeer aanbidden als zijn liefde en zijn barmhartigheid. U moet er maar eens op letten, de natuurlijke mens, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, de onbekeerde mens, die wil wel horen van Gods liefde en van Gods trouw en van Gods barmhartigheid. Maar als wij dan over Gods recht willen gaan spreken, dan wil men maar liever niet van horen, omdat men heel goed weet dat wanneer God de meetlat naast ons leven legt, we totaal onder de maat blijven. Maar waar je nu genade mag kennen, gemeente, door de werking van de Heilige Geest in je leven, daar leer je ook dat recht van God lief krijgen. Omdat je God leert lief krijgen, de hele God, niet maar een stukje God, maar de hele God in al zijn eigenschappen. En dan is hij ook lief in zijn recht. En nu heeft hij zijn recht bewezen aan zijn zoon. Door hem onder te doen gaan in de dood. Opdat hij barmhartigheid zou bewijzen aan zondaren. Om ze te bedekken door dat alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. En dat is nu mijn troost, mijn enige troost, beide, in leven en in sterf. Alle woede van wie zich ga en kuitert en spijt. Ah, alle woede van de remonstranten en spijt. Oh, gelukkig, gemeente. Alleen vanwege dat borgwerk van Christus ben ik zalig. Jezus, u verzoenend sterven. Blijft het rustpunt van mijn hart. En ziende op die hoge priester die dat nu deed voor mij, daar gaat het om. Als we dat mogen weten voor mij, mogen we het McShane nazeggen. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven. In het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. En daar komt de plaatsvervanging. Dat heeft McShane ook zo mogen leren in zijn leven. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Voldoening door verzoening zal de kerk eeuwig doen zingen van Gods goedertieren heen. Amen. Zingen wij, gemeente, van Psalm 32 het eerste vers, Psalm 32 vers 1. Laat ons danken en bidden. Heer, wil zelf de naprediker zijn van dit evangeliewoord. Een evangelie dat niet naar de mens is, maar wel voor de mens. O heerlijk, mochten we ervan zingen. Welzalig is de mens, wien het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En wat dat inhoudt, hebben we mogen horen vandaag. O Heere, dan leren we u ook in uw recht te billijken. Dan leren we u ook in uw recht lief te hebben. Heere, dank dat we zo ongestoord samen mochten zijn. Geef dat wij ons gewapend door het woord dat ons tot tweemaal toe werd aangereikt vanmorgen en vanavond de nieuwe werkweek mogen ingaan. Geef ons nog een gezegende zondagavond. Doe verzoening over onze zonden. Wil onze dank aanvaarden, Heere, voor alles wat u schonk. Hoor en verhoor ons gebed uit genade. Om Jezus wil. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 48 en daarvan de versen 4 en 6. 48, vers 4 en 6. Gemeente, gaat heen in vrede, dragende met u de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en het troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.